Onze hulp in de naam van de Heer. Heer onze God, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. Onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Het mensenkind, u hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Van onze Heer. Bij de inleiding heb ik een paar gedachten die ik met u wil delen. Psalm 8 is een loflied, zoals u begrijpt, een loflied op de schepping. De schepping waarmee wij zo slordig omgaan. En u ziet daarvan nu de gevolgen. Daar waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor ontwrichting van klimaat. En we met elkaar ook, je zou kunnen zeggen, onder ogen zijn gekomen wat er allemaal moet veranderen. Maar we hebben ook in de afgelopen weken gezien hoezeer geld- en aandelenhouders toch een einde maken aan al die strevingen om toch met deze schepping zorgvuldig om te gaan. Maar blijft staan wat we hier met elkaar gelezen hebben. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Woorden die eigenlijk hun weerga niet kennen wanneer het gaat om de schepping. En dan zien we iets bijzonders. In vers 4... zou je kunnen zeggen, komt er ineens een soort wenteling. Want zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan, de sterren. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Ineens herneemt de dichter van deze psalm zich. En daar waar hij begon bij de schepping, daar gaat hij nu zijn gedachten bepalen bij de mens. In de uitlegkunde wordt dan vaak gezegd dat deze verzen ook slaan op het verhaal van Jezus Christus. Althans, zo is het in de joods-christelijke theologie ook vaak zijn weg gegaan. En wij begrijpen wel een beetje wat daarmee bedoeld wordt. Vooral als we natuurlijk lezen in vers 6, u hebt hem bijna een god gemaakt. En dan zitten we natuurlijk heel dichtbij de uitleg van Jezus van Nazareth. Die bijzondere figuur, die figuur, de mens naar Gods hart, die wij dan in de dogmatiek toegevoegd hebben als de Zoon van God. U hebt de mens bijna goddelijk gemaakt. In Christus zien we eigenlijk ook hoe zich God in de mens heeft geïnvesteerd. En zo eindigt ook die psalm met een loflied op de macht. De macht van de naam over de hele aarde van God. Bijzonder van deze psalm is dat we vanavond ook zullen lezen uit Genesis 12. En in Genesis 12 zien we eigenlijk ook hoezeer deze God, de schepper van hemel en aarde, zich nu gaat verhouden tot die mens. En u weet het natuurlijk, de eerste 11 hoofdstukken van Genesis zijn eigenlijk wat we dan noemen oergeschiedenis. zijn niet geschiedenis zoals wij dat als het ware zouden kunnen verifiëren. Kunnen we overigens ook niet met Abraham. Maar het zijn meer verhalen die een boodschap in zich dragen. U weet het zelf wel, het scheppingsverhaal. Daarvan wil de Bijbel natuurlijk helemaal niet zeggen dat het zo gegaan is. Er zijn ook twee scheppingsverhalen die naadloos in elkaar overgaan. Genesis 1 tot en met vers 4a in Genesis 2 is het verhaal van de God die de schepping tot aanzijn roept. En dan komt de mens om de hoek kijken als de kroon van de schepping. Maar in vers 4b van hetzelfde hoofdstuk 2, daar wordt het omgedraaid. Daar is ineens de mens die geschapen is en God die bij die mens, als het ware, die schepping maakt. Want die mens moet toch wat te doen hebben. Nou ja, dan weet u wel hoe dat verder gaat. Het verhaal van Adam en Eva, de bezinning op hoe het kwaad in de wereld komt. Noach, de zondvloed, de reuzen. Ach, het zijn prachtige verhalen. Er zit ook heel veel theologische waarde in. En u zult er ongetwijfeld ook heel wat toespraken over gehoord hebben. Maar in Genesis 12 zien we ineens dat er een componist, want u weet, er zijn heel veel mensen in de Bijbel aan het woord. En die componist is degene die in Genesis 12 eigenlijk een nieuwe inzet maakt. Want daar zien wij inderdaad hoe God nu ook gaat investeren in de mens. Nu komt die mens, als het ware, anders dan bij Adam en Eva. Dat is meer de mens en zijn vrouw. Maar hier zien we de mens eigenlijk die een geschiedenis aangaat met God. Hier is een mensenkind die aan het begin staat van wat we dan allemaal kennen als Israël, het Joodse volk. En daar wil ik dan ook nog een enkele gedachte met u over delen. Ter inleiding op de lezing uit Genesis 12. Weet u, Genesis 12 verhaalt ons dat Abraham een belofte krijgt. Een belofte dat hij de stamvader wordt van dat bijzondere volk. En dat hebben wij met elkaar ook goed verstaan. En uit dat volk is Jezus voortgekomen. En we zijn van harte in die geschiedenis ook Jezus gaan aanhangen. En we gingen zelfs zijn naam dragen, Jezus Christus. Het was aanvankelijk een scheldnaam, maar het is geworden tot een soort geuzennaam, christenen. En de tragedie is dat die christenen gingen zich op den duur superieur voelen, om allerlei redenen, superieur aan het Joodse volk. En u weet de ravage die dat met zich mee heeft gebracht, met pogroms en het volstrekte dieptepunt, de Holocaust. En we hebben na die Tweede Wereldoorlog met elkaar ook ingezien hoe we op een hele verkeerde weg zaten. Dat dit natuurlijk niet kon zijn. En aan de hand van grote denkers als Karl Barth, Eduard Toornhuizen en natuurlijk hier in Nederland onder andere Misschotten en Buskus, zijn we met elkaar gaan ontdekken hoezeer die Joodse wijze van denken van onmetelijk belang is om juist ook, ja, je zou kunnen zeggen, het christelijk geloof te doordenken. En daar hoort totaal niet bij enige vorm van superioriteit aan het Jodendom, integendeel. Wij hebben door het Jodendom de godsnaam immers leren spellen. Yahweh, ik ben die ik ben. En wat wij weten, denken te weten van God, hebben we als het ware ook aan de hand van het Joodse volk geleerd. En dus hebben we met elkaar ook afgesproken, dit nooit meer. En we waren met elkaar ook al die jaren na de Wereldoorlog bezig met het ontdekken van Israël. En we ontwikkelden nog meer liefde voor dat volk. Maar natuurlijk is dat allemaal ook te begrijpen. En velen van u zullen ongetwijfeld ook naar dat land zijn afgereisd en hebben zich verwonderd en verblijd over wat daar allemaal te zien is. En dan ineens zien wij een wending. Een wending die in de intifada van de jaren 80 manifest wordt. Omdat het Joodse volk zich diende te verhouden met het volk wat er al woonde. Het Palestijnse volk. En de afspraak was eigenlijk dat zij in vrede naast elkaar konden leven. En heel veel Joden hebben dat ook gedaan, verstonden ook de woorden uit de schrift, ook in Deuteronomium, waar duidelijk staat, jullie gaan je verhouden met het volk wat er al is. En dat niet te makkelijk is, kijkt u maar naar ons land. wat een tragische moeite we hebben om ons op een fatsoenlijke wijze met elkaar te verhouden als het gaat om de mensen die hun heil zoeken in dit land. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar wat we dan zien, dat is dat datzelfde volk waarmee we ons zo verwant weten, een volk is waarvan we nu zeggen, maar wat gebeurt er nu? Want er is een ander volk dat ook recht heeft op bestaan. En dat is het Palestijnse volk. Maar dat hebben we nog niet helemaal in beeld. Want hoe kan dat nou? Want ja, dat is Hamas. En dat is toch jihad. En dat is toch haat. Dat moeten we toch niet hebben. En dus, oh, Palestijnen gevaarlijk. Maar wat u goed moet weten is dat 90% tot 95% van het Palestijnse volk net zo vredelievend is als u en ik. En wilde niks liever dan volstrekte vrede en in vrede leven met. En de grootste vijand van het Palestijnse volk is op dit moment zelf nu nog niet eens Israël, maar Hamas. En toch vallen we stil. Zoals in de Tweede Wereldoorlog vaak te onterecht stil waren, door het Joodse volk werd gepijnigd en gefolterd en vernietigd. Zo zien we dat nu we weer met elkaar stilvallen, want we weten weer niet waar we nu staan. Want het volk wat we zo lief hebben, is nu een volk dat mede verantwoordelijkheid gaat dragen voor weer de vernietiging en de volkeren. Een foltering van een volk dat ook recht heeft op een leven en op bestaan. En we weten met elkaar niet meer goed waar we staan en we zien de kerk weer stilvallen. En ik besef het heel goed, ook hier mijn woorden zijn wellicht woorden die sommigen van ons misschien op het puntje van de stoel doen zitten. Want wat gaat hij zeggen? Want het zal toch niet gebeuren dat? En toch moeten wij met elkaar het lef en de moeite hebben om toch te zeggen waar het op staat. Want wij kunnen als gelovigen in Christus en als mensen die ons verwant weten met het Joodse volk het niet verdragen dat onze vrienden en vriendinnen nu mede verantwoordelijk worden gehouden voor wat er gebeurt met het Palestijnse volk. En ik zeg u deze dingen omdat we straks met elkaar gaan lezen over Abraham en we horen prachtige woorden. En ik zal jou een land geven, ik zal je een volk geven en je zult de stamvader worden van een volk. En dat zeggen we allemaal na en we begrijpen dat ook. Maar tegelijkertijd zien we ook dat datgene wat nu door de politici met Netanyahu voorop, door de politici wordt nagestreefd als het gaat om de onverdraagzaamheid naar het Palestijnse volk, waar we dus niet het Joodse volk voor moeten verantwoordelijk houden, maar wel de politici, dan zien wij ineens tot onze verbijstering dat we er met elkaar geen raad meer weten. En dat is verschrikkelijk. Want wat we dan vervolgens zien is dat in deze wereld het antisemitisme weer op gaat komen. Want allerlei mensen verwarren de dingen en snappen het niet meer en zeggen, nou, wat er gebeurt met het Palestijnse volk, daar zijn de Joden voor verantwoordelijk. En dus zien we weer opnieuw datgene waar we zo blij mee waren, dat we dat misschien een klein beetje hadden begrepen en al een beetje achter de rug hadden. En wat nu weer volop opleeft. En dan kunnen wij als kerk en als gelovigen hierover niet zwijgen, maar moeten we er met elkaar over spreken en over nadenken en met elkaar toch weten dat hoe moeilijk het ook is als kerk moeten spreken waar we misschien veel liever zouden willen zwijgen, omdat het zo gevoelig ligt. En misschien ook moeten zwijgen waar we misschien het zouden willen uitschrijven. En al deze gedachten wil ik met u delen, omdat ze aan de hand van Psalm 8 en aan de hand van Genesis 12 ons toch een beetje duidelijk maken waar wij nou staan. En zo lees ik u dan ook uit Genesis 12, enkel vers. En dat zijn woorden die u wellicht wel uit uw hoofd een beetje kent. Want de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, je familie, en verlaat je verwanten. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. En ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En in jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. En Abraham trok weg uit Charan, zoals de Heer hem had opgedragen. En Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abraham was toen 75 jaar. En hij nam zijn vrouw Sarai mee, alle bezittingen die ze hadden verworven, de slaven, de slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. En zo gingen ze op weg naar Canaan. En toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van More bij Sichem. En in die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei: ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. En toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem was verschenen. En daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel, ten westen van Ai, sloeg hij zijn tent op. En bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. En steeds verder reisde Abram in de richting van de Negev. Over dit stukje wil ik een paar dingen opmerken. Het eerste is dat wij hier zien dat Abram een mensenkind is als u en ik. Een man die leeft en ineens een godservaring heeft gehad. En zonder enige twijfel zijn er onder ons heel wat die ook godservaringen hebben gehad, maar daar niet over spreken. Want dat doe je niet, want dat zijn hele vreemde verhalen vaak. Ineens in je slaap of 's morgens vroeg of overdag, ineens is er iets bijzonders. En dat kan allerlei vormen krijgen, maar het zijn bijzondere verhalen die mensen niet graag met elkaar delen. Zelfs niet in de gemeente van Christus, omdat ja, je wordt dan gauw een beetje voor koekie versleten. Hè? Zo van, nou ja, wat die nou toch mankeert, die had nou toch een raar verhaal. En dat zeggen we dan niet tegen elkaar, nee, dat zeggen we dan altijd tegen de ander. Hè? Zo werkt dat. En dat doen we niet graag, want we willen niet graag een object zijn van bespreking, van, nou ja, van roddel of van praatjes. En ik heb dat in mijn werk gemerkt. Ik ben zelf niet paranormaal begaafd, maar ik ben erover gestruikeld in mijn werk. Mensen die zeiden, dominee, ja, ik wil u toch iets vertellen, maar u praat daar niet over, hè, want u staat toch onder ambtsgeheim. Dus, en dan kwamen verhalen en ik dacht, nou ja, een plattelandsgemeente, mezelf een Haags jongetje. Maar ja, dan is dat misschien ja, gebruikelijk, want ik heb dat nooit in mijn studie vernomen. Maar toen ik uiteindelijk in Amsterdam terechtkwam, toen ging dat nog net zo door. Veel mensen hebben godservaring en die had Abram ook. En Abram werd ook natuurlijk voor gek versleten. Zonder twijfel, staat niet in de Bijbel, maar dat kunt u zich voorstellen. En hij ging weg. En hij ging een weg naar een beloofd land. Zoals u en ik ook op weg zijn. Dat waren we misschien wel wat vergeten, want wij zitten wel graag, zelfs hier in de kerk. En wij houden dat ook graag een beetje bij het vertrouwde, het oude. We hebben niet zo zin in al die vernieuwingen. Nou, weet u, dat gaat niet op, die vlieger, wanneer je de weg van God gaat. Want de weg van God is altijd een weg van beweging. En Abram zal ook God leren kennen in de beweging, in de weg naar een onbekend land. Dat is heel belangrijk dat wij in het geloof vasthouden dat het ook gaat om beweging. Altijd weer opnieuw moeten we ons bezinnen. Nooit zijn we er. En nooit kunnen we zeggen, dit is het nu. Want je hebt het nog niet gezegd of het moet alweer anders geformuleerd worden. Alles verandert. En dus, Abraham leert gaandeweg in de beweging die bewegende God kennen. En die bewegende God, en dat is de kracht ook van God, is dan ook een bewogen God. Want je kunt alleen maar bewogen zijn wanneer je meebeweegt. En de pijn voelt van degene met wie je beweegt. En dat vergeten we vaak bij God. De werkelijkheid die wij God noemen, want meer weten we er niet van, is een werkelijkheid die wij leren kennen in Jezus Christus als het gaat om, als ik het even zo mag zeggen, het karakter. Het karakter van God is een bewogen karakter. Waarin de God van de schrift niet een God is die maatregelen treft. En die niet zegt, nou is het afgelopen en dan gaan we in dat Antarctica's even de zaak regelen. Want daar moet het nu toch afgelopen zijn met de vernietiging van het milieu. En de oceanen die vergiftigd worden. En nu gaan we het dus aanpakken, hier en daar. Nee, de God van de schrift zal, net als in het verhaal van Jezus Christus, zelfs zo ver gaan dat hij het laat gebeuren. Christus wordt gekruisigd. Daar hebben wij het mee te doen. En Abraham leert zo die God kennen. In de beweging. Op weg naar een land. En hij zal zijn wat we van het Joodse volk ook weten. Hij is verkoren. Uitgekozen. Ja, en daar gaan we dan weer op de loop in de protestantse wereld. Want dan hebben we gezegd, uitverkiezing Dat betekent, je bent eruit gehaald en jij bent een groot gelovige. Denkt u maar aan bidden op een bed violen van Siebelink. Mensen die dat als het ware ook als een existentiële crisis ervoeren van, hoor ik er wel bij, ben ik een uitverkorene? En dat waren er slechts weinigen. Maar er staat in de Bijbel niet dat we ergens zijn verkoren uit. En dat wij geloven in een God die zegt, jij wel en jij niet. Maar de God van de schrift is een God die ons kiest tot. En daarom zijn wij allemaal uitverkoren mensen. Er is geen mens in de wereld, of die nou christen is of moslim, dat maakt allemaal niks uit. Ieder mens is geroepen. Is geroepen, uitverkoren om mens te zijn in de naam van God of Allah, dat maakt niet eens uit. Want God manifesteert zich op zoveel wijzen. En dat vergeten we vaak als christenen. Dan hebben we het er ineens over dat we zeker geloven in een God alleen van christenen. Maar wij leren kennen een God in het verhaal van Christus die juist zijn armen uitstrekt. En al zo lief heeft God de wereld gehad, dat. En dus Abraham leert in zijn weg dat hij een verkoren is en dat hij een geroepen is en hij zal het weten ook. En alle nazaten van Abraham zullen dat ook weten. En zo kennen wij het Joodse volk als een volk dat verkoren is tot de diaspora, tot de verstrooiing, opdat ze zaad mag zijn in de wereld waardoor wij die God leren kennen. En dat is bijzonder. Als je zo uitverkoren bent, want dan zie je dus tot op de dag van vandaag dat er een zware last rust op dat Joodse volk. En vraagt u mij alstublieft niet waarom dit nou moet gebeuren. Wat is nou toch in de naam van God de reden dat zo'n volk zo moet lijden? En wat is de reden dat dat volk in die crisis uiteindelijk dan ook weer het spoor bijster raakt? Dat verkoren volk dat tot onze verbijstering nu, geleid door een zieke regering, alweer opnieuw de oorzaak is van zoveel haat en het object wordt van die haat, van het antisemitisme, wat mensen niet begrepen, was ik u net al gezegd heb. Lieve deugd, had het niet anders gekund, God? Het is een vraag die we mogen stellen. Want de God van de schrift staat open voor vragen. En dat wil nog niet zeggen dat we er ook een antwoord op krijgen. Maar wat we wel weten is dat Abraham doorgaat. Hij laat zich niet van de wijs brengen. U weet, ook met hem is van alles gebeurd. En met zijn jongens daarna, Jacob en Isaac en alle verhalen daarna. Het is we rollen van de ene crisis in de andere. Maar hij komt er, hè? Hij komt in het beloofde land. Ja, we weten niet helemaal hoe dat gegaan is. Want u weet, die geschiedenis die heeft eeuwen geduurd. Duitsers noemen dat de Amphictyonie. Een klontering van stammen die op den duur toch dat volk van Israël zijn gaan vormen. En hoe Abraham er dan precies in gestaan heeft, dat weten we niet. Maar we weten wel dat hij met recht en reden vanuit de geschiedenis die we hier kennen in de Bijbel de stamvader mag zijn van Israël. Ja. En dan komt hij dus in dat beloofde land. En dan wordt hij genoemd een Gabiru. Het Hebreeuws voor een jongen aan de overkant. Hé, hey, wat doe jij hier? Ah, en dat kennen we ook. Want het verhaal van Abraham is een dramatisch actueel verhaal. Want wat zien wij nou in ons land? In ons land zien we diezelfde vraag. En nu is het dan niet Abraham. Maar nu is het misschien Ismaël of Ahmed. Het zijn de mensen van andere landen. Wat doen die hier? Daar hebben we geen ruimte meer voor. We kunnen er niks mee. En u hebt vorige week gezien wat er in Ceuta gebeurde. Dat stukje Spanje in dat Afrikaanse continent. En u ziet ook hoe spastisch we dan in Europa reageren. En hoe we elkaar weer meteen loslaten met al die prachtige afspraken die we gemaakt hebben. Want het lijkt wel alsof we met elkaar als de dood zijn. Vluchtelingen, mensen die in het verleden gewoon welkom waren. En nu, wat doen we hier? Wat doen jullie hier? En ik weet het wel. En er zullen er onder u zijn die zeggen, ho, visser, maar ga je nou niet te makkelijk praten, want we kunnen toch ook niet met al die mensen die hier maar hun heil zoeken, een weg vinden. En dan begrijp ik die zorg. Maar tegelijkertijd zitten we wel met de vraag, wat doen wij met mensen, en dat zijn er ook heel veel duizenden, die geen kant meer op kunnen of ze nou in Syrië gewoond hebben of in Oekraïne. Een lieve deugd, dat staat ons nog te wachten straks met het Palestijnse volk. Om dan nog maar te zwijgen over mensen in Iran en de Soedan, noem maar op. Wat we weten, is dat vluchtelingen, de mensen van de overkant, van over de Middellandse Zee, ja, wat moeten we ermee? En dat was met Abraham ook zo. Gabiru, maak dat je wegkomt. Gabiru, man van de overkant. Het is in het Amsterdams geworden, ons wordt je gabber. En toch zeg ik tegen u, lieve mensen, zoals Abraham geïnspireerd is geweest door zijn toekomst en wist, er is een nieuw Jeruzalem en ik mag gaan naar een land van de belofte, zo zijn wij ook op weg. Ook naar dat nieuwe Jeruzalem. Ook op weg naar het koninkrijk. Ook op weg naar de nieuwe wereld, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dus, wij zijn ook een beetje gabber. Een beetje mensen van de overkant. In de manier waarop wij reageren, de manier waarop wij in het leven staan, gaan we ons nergens voorop staan. Maar we zijn geroepen om mens te zijn voor de ander. En wat wij God bidden, als het gaat om ontferming, dan zegt God, Wendt, als jij dat aan mij vraagt, ga jij zelf wel aan de gang. Want jullie en ik, wij zijn Gods medearbeiders. God wenst zo Psalm 8 uit te voeren. Wij zijn bijna goddelijk gemaakt. God investeert in ons en vraagt van ons datgene wat hij van Abraham heeft gevraagd. Wat vraagt hij ook aan u en aan mij? Heb het lef maar, lieve mensen, om iemand te zijn van de overkant en tegen de stroom in te roeien en te spreken waar u veel liever zwijgt. Daar begint de nieuwe wereld. En dus zeg ik tegen u, jullie allemaal, en misschien ik ook, wij zijn allemaal godschappers op weg naar een belofte die God gestand zal doen en waarin wij ons mogen realiseren dat Psalm 8 ook voor ons geldt. Wij zijn geen God en we kunnen niet in de schaduw staan van Jezus, maar we zijn wel bijna goddelijk gemaakt. We zijn tot veel in staat. Dus, gabbers, aan de slag. Amen. maands gebed zingen we van lied 802, de verzen 4, 5 en 6. Mogen wij samen bidden. Heer onze God, maak ons tot werktuig van vrede, dat we liefde mogen brengen en vergeving, dat we eensgezindheid mogen uitstralen en waarachtigheid. God, schenk ons geloof, hoop en liefde, dat we lichtbrengers mogen zijn in deze voor tallozen zo duistere wereld. Dat we een bron van troost mogen zijn en een bron van begrip, een bron van liefde. Voor zoveel in deze wereld, overal levend, mensen, uw schepping. Mensen met die goddelijke vonk. Mensen die het verdienen om met hen te zoeken naar vrede en naar vergeving. Op weg naar een wereld vol hoop. Zo mogen wij ook in de stilte van dit samen zijn dat met u delen, dat ons persoonlijk zo bezighoudt. Wij bidden tezamen, onze Vader.
Thank you.
En zo mogen wij van hier gaan als van God gezegende gabbers. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij daartoe met u allen. Amen.